Goedemorgen, gemeente, broeders, zusters, jongeren, kinderen, allen hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam is Joop van Bellen. Vandaag, deze zondag, sluiten we het kerkelijk en het verenigingsseizoen af. Dominee Robert Jansen en Richard van der Linden gaan in de diensten voor. Na de dienst is er koffie met een gebakactie en tussen de middag, tussen de diensten, is er een lunch hier tussen 10 en 2 uur. En tijdens de lunch is er een nawoord voor jong en oud om door te spreken over de verkondiging. Tot onze gemeente is overgekomen vanuit de hersteld gevormde kerk te Hardingsveld, Giessendam, Sliedrecht, het beleidend lid Lieke van der Boogaard. Lieke, wil je even gaan staan? Lieke, hartelijk welkom in onze gemeente. Je bent in Dordrecht komen wonen, al een aantal maanden bij ons hier in de kerk. En we wensen je veel zegen toe in de gemeente hier en dat je snel je heel erg goed thuis zult voelen. Dankjewel. Volgende week in de morgendienst gaat dominee Robert Jansen voort en in de middagdienst broeder Arie van Andel. We willen deze dienst beginnen door samen te zingen het lied Opwekking. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
In Psalm 118 staat: dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Laten we dat in de allereerste plaats doen door stil te worden voor Hem, de Heere onze God, en tot Hem te gaan en persoonlijk Hem te bidden om zijn zegen en nabijheid in deze dienst. We spreken uit dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Laten we onze lofzang voortzetten met het zingen van Psalm 24. We gaan luisteren naar de wil van God voor ons leven. En daarvoor heb ik eigenlijk de hulp nodig van 12 kinderen. Dus zijn er 12 kinderen die even naar voren willen komen?
Kom maar naar voren, we tellen net zo lang tot we de 12 hebben. Dat is 1. Mag jullie een mooie rij maken? Even zien hoor, hoeveel we er nu hebben. Zo hebben we er denk ik genoeg. Ja, hier redden we het mee. Ik heb een vraag aan jullie, want we gaan luisteren naar de 10 geboden. Dat doen we elke zondag. Hebben we het afgelopen seizoen ook elke zondag gedaan. Hebben jullie ze gehoord? Heel goed. Zullen we eens vragen, wie van de mensen hier hebben ze ook gehoord? Zie je dat? Eigenlijk allemaal, hè? En wie heeft nou het hele seizoen zich aan al die geboden gehouden? Goed kijken. Hoeveel? 0. En er kunnen natuurlijk allerlei redenen voor zijn. Maar een van de redenen zou natuurlijk kunnen zijn dat ze gewoon niet helemaal goed binnen zijn gekomen. En daarom doen we deze morgen een keer anders. En daar heb ik jullie hulp voor nodig. Op elk van deze staat een gebod. En elk gebod heeft ook een verbod. Als jullie allemaal 1 in ontvangst nemen. Thank you. Dat zijn er 10. En daarna luisteren we altijd nog naar wat Jezus als samenvatting heeft gegeven. Daar komen we op 11. Geef ik die aan jullie samen. Want dan mag jij me even helpen om te lezen wat er op die bordjes staat. En elke keer als we 1 hebben gelezen, moet je hem hoog houden, langzaam draaien. En dan loop je zo dat middenpad over en weer terug. En dan kan iedereen het goed zien. En dan hopen we dat het deze week beter gaat. Dat ze in elk geval weer weten wat het gebod is. Ja? Mag je lezen wat er op het bordje staat?
Dien geen andere god.
En wat staat er aan de andere kant?
Vertrouw alleen op mij.
Dat mag je die hoog houden en dan ga je zo rustig dat pad op en neer, komt de volgende er ook al aan.
Maak geen beeld van mij.
Aan de andere kant?
Vereer mij zoals ik wil.
Goed, laat maar goed zien. Ga maar. Ja.
Vloek niet. Spreek goed over mij. Werk niet altijd. Vier samen mijn feestdag. Heb respect voor je ouders. Wees niet ongehoorzaam. Zorg goed voor elkaar. Vermoord niemand. Blijf elkaar trouw. Maak een huwelijk niet stuk. Ga goed om met wat je hebt. Steel niet. Spreek goed over elkaar. Lieg niet. Wees tevreden. Wees niet jaloers.
En dan de laatste. Hou maar omhoog.
God zegt, hou van mij en hou van mensen.
Mag je die ook laten zien? Dan mogen jullie weer naar voren komen, doorlopen, het podium op. En dan mag je ze in de goede volgorde neerleggen. Dan kunnen we na de diensten nog eens langslopen om ze nog eens goed te bekijken. Mag je ze hier wel neerleggen en dan mogen jullie weer naar je plek teruggaan. Heel goed. De vraag is natuurlijk of dat genoeg zal zijn nu. Nu je de geboden een keer weer hebt gezien. Plaatje erbij. Om ze dan wel te gaan houden. En eigenlijk weten we het antwoord wel. Dat het niet allemaal vanuit onszelf kunnen. Daarom is er nog iets heel belangrijk. En dat is dat we samen de Heere God bidden. Om de kracht van zijn Heilige Geest. Om te leven zoals hij dat wil. En dat doen we door samen te zingen. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Dat ons hart u hoort en verzadigd wordt.
Dat gebed gaan we samen voortzetten. En dan bidden we ook voordat we onze gaven mogen geven in de dienst van het offer voor de kerk en het jeugdwerk. Naast de dingen die u op zondag op Zuidhoven hebt kunnen lezen, willen we ook samen in gebed brengen dat de familie Putters vandaag uitgezonden wordt. En willen we natuurlijk danken en bidden ook samen met onze nieuwe lid, Stelieke van der Boogaard. We willen ook samen in gebed brengen Nikia Boom, dat is de vriendin van Max Keizer, die samen met ons voorbeden wil doen voor haar moeder, bij wie kanker is vastgesteld in een vergevorderd stadium. We willen bidden voor de behandeling en ook om troost, zegen en nabijheid voor Nikia en haar familie. Laten we samen dat alles in gebed voor de troon van onze God brengen. Spreek, o Heere. Met die woorden nog op de lippen komen we tot u deze zondagmorgen. Deze bijzondere dag, de dag van de opstanding van uw Zoon Jezus Christus, die ons nieuw leven heeft gebracht door zijn opstanding. En in het afgelopen seizoen hebben we door uw woord en geest iets van dat leven mogen proeven. In het luisteren naar uw belofte. In het zien van de goede dingen die mogen gebeuren in uw koninkrijk. Hoe jong en oud gaven in mag zetten die we van u hebben gekregen. In de dienst van het offer, maar ook in de dienst in het dagelijks leven op allerlei manieren. En Heere, veel daarvan is nog voor ons zelfs verborgen gebleven en steeds zichtbaar geweest voor uw aangezicht. Hoe u met uw geest broeders en zusters in beweging zet tot eer en glorie van u en tot opbouw van uw koninkrijk. En daar zijn we u dankbaar voor. We danken u voor het werk dat mocht gebeuren op allerlei terreinen. We danken u ook voor het werk wat er gedaan mag worden onder jongeren en jeugd en kinderen. Ook in soms lastige perioden door de maatregelen die er waren. En Heere, we zijn u dankbaar dat we deze zondag bij elkaar mogen zijn in dit gebouw. Hier met velen en nog met andere verbonden die mee kunnen kijken, mee kunnen dienen. En in het afgelopen seizoen is dat ook op heel wat momenten anders geweest. We danken u dat u doorgaat met uw kerk op aarde. We bidden u ook voor hen, voor wie het niet mogelijk is om op deze manier samen te komen. Het gaat om leden van onze gemeente, maar ook daarbuiten in deze wereld. Heere, wees ook hen nabij. Op de plek waar zij zijn, dat ze mogen ervaren dat u even nabij bent daar, als dat u hier ook op deze dag met ons bent. We danken u voor dat wat we hebben gekregen om te danken. Dat dat leven begint bij u, dat echte leven. En we bidden u dat we ook deze dag daar op de juiste wijze bij bepaald mogen worden. En neem toch weg wat dat in de weg kan staan. Leid ons toch door uw Heilige Geest. Heere, we danken u dat uw woord de wereld is overgegaan. We bidden u ook om uw zegen voor de familie Putters. Als zij met de gaven die zij hebben gekregen daar ook een bijdrage aan mogen gaan leveren. Wees hen nabij daarin ook, ga hen voor met hen mee. En wijs hen de weg die zij mogen gaan. Om uw woord ook op andere plekken in woord en daad te laten zien en horen. Heere, zo bidden we u ook dat wij als gemeente naar elkaar omzien. En er voor elkaar mogen zijn en naar de wereld om ons heen. Dat ook onze zuster Lieke van der Boogaard dat mag ervaren. En dat ook zij haar gaven weer mag inzetten tot opbouw van uw koninkrijk en de gemeente. En als we zo voor elkaar bidden en danken, dan willen we ook in het bijzonder enkele namen noemen. Naast dat we een ieder van ons in gebed brengen. Maar we willen nu bidden ook voor hen die zorgen hebben door ziekte, pijn en moeite. Zo bidden we u samen met onze zuster Maggie Paans voor haar partner. Heren, we bidden u of u mee wilt gaan ook de komende dag, als we morgen een gang moet maken naar het ziekenhuis. Heren, wilt u daarin toch geven dat het goed mag gaan en dus ook uw nabijheid mag ervaren? Geef dat we in alle eerlijkheid tot u mogen gaan ook en komen met onze verlangens. En dat is dat verlangen naar verbetering en herstel. En dat brengen we ook als het om hen gaat in gebed. Datzelfde geldt als we bidden voor onze zuster Adia van Driel. Heer, we bidden dat de operatie mag slagen. En we bidden u om uw kracht en nabijheid in de periode waarvan we hopen ook dat die mag volgen van herstel. En tegelijkertijd beseffen we ook dat uw zoon ons heeft geleerd te bidden dat uw wil geschieden en dat uw koninkrijk komt. Een koninkrijk zonder ziekte, zonder pijn, zonder moeite, verdriet en ellende en zorg. En Heer, we verlangen daarnaar. En we verlangen naar de komst van uw zoon. En leer ons daarnaar te verlangen en ons te groeien in dat verlangen. Zo, als we samen bidden, bidden we u ook voor Nikia en voor haar moeder. Voor allen om hen heen. Heer, geef toch dat ook de behandeling die plaats zal vinden toch ook verbetering mag brengen in de situatie. Geef dat ze uw licht mogen zien schijnen ook als het soms zo donker is. Door alles wat er hier gebeurt en welke berichten ze krijgen. En hoe er gestreden moet worden ook met ziekte. En zorgen en moeite. Heer, we bidden u dat Nikia, haar moeder, Max en allen om hen heen zich gedragen mogen weten door u. En dat mogen ervaren. En Heer, zo bidden we u voor ons allen dat u ons kracht geeft door uw geest en uw woord. Dat onze hoop mogen vestigen en ook daadwerkelijk vestigen op dat wat u hebt gedaan, dat wat u doet en wat u belooft. En daarom komen we bij u en bidden u ook als straks uit de Bijbel gaan lezen, dat we mogen zien en inzien wat u tot ons te zeggen hebt. En dat dat door mag werken deze dag en de rest van ons leven. En dat u, Heer, toch wegneemt alles wat dat op welke manier dan ook in de weg zou kunnen staan. Dingen die we zelf hebben gedaan, die het doel missen dat u met ons hebt. Dingen die anderen hebben gedaan. Dingen die ons af kunnen leiden in de dienst. Heer, we bidden u om rust. Rust om actief in uw dienst te staan. Dat zo ook door ons heen uw koninkrijk gebouwd wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als er één psalm is die op een prachtige manier beschrijft wat een groot geschenk het is dat we dat wat de Heere heeft gedaan ook door mogen geven aan volgende generaties, dan is het wel psalm 78. We zingen psalm 78 versen 1, 2 en 25, terwijl we ook mogen geven tot opbouw van Gods Koninkrijk in de dienst van het offer.
Zo, vandaag is het kindermoment speciaal voor groep 4 van de zondagsschool. En ik denk dat ik wel leuk nieuws voor jullie heb, want jullie mogen even nog lekker blijven zitten. Het is dit jaar een hele grote groep, echt heel veel jongens en meiden die afscheid nemen. En nou, straks komen jullie wel even op het podium, want dan krijg je wat van de juffen en meesters van groep 4. Maar nu mag je even lekker blijven zitten. Nou, dat is toch een stukje minder awkward, hè? Toch? Precies, dacht ik ook. Hey, luister eens, zo ongeveer 12 jaar geleden, voor de meesten misschien ietsje meer, voor de anderen misschien wat minder, stonden jullie vader en moeder hier, hè? Ja, daar weet je zelf denk ik niet meer zoveel van. Maar, nou, ik weet het bij sommigen nog wel, dat jullie vader en moeder hier stonden bij het doopvond en dat jullie gedoopt werden. Dat is een heel klein babytje. En dat de Heere God jullie eigenlijk tegen jullie zei, en dat heb je misschien vast wel eens gelezen, hè, wat hierop staat. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. En die woorden werden toen ook uitgesproken toen jullie gedoopt werden. Nou, en toen 4 jaar later mocht je voor het eerst naar de zondagsschool. Kwam je in groep 1, hè? Weet je het nog? Op die kleine gekleurde bankjes. Weten jullie dat nog? Nee? Ja? En dan zongen jullie liedjes en we luisterden naar een verhaal en we deden een leuk werkje. Nou, en daarna ging je naar groep 2, was je al wat groter, mocht je al op die grote stoelen zitten. En nou, weer een paar jaar later ging je 's middags naar de zondagsschool. Naar groep 3. En weet je, van groep 3 weet ik dat de meeste kinderen altijd heel vaak met hele creatieve werkjes terugkwamen. Want in groep 3 zitten wel hele creatieve juffen. Hè, die kruisen maken van hout of met klei aan de slag. En daarna ging je naar groep 4. Nou, jullie hebben echt wel een beetje de pech gehad met corona. Dus misschien zijn jullie niet eens zo heel vaak geweest. Maar gelukkig de laatste tijd ook op groep 4. Ja, en daar werd het wel een beetje serieuzer, hè? Jullie gingen niet meer echt alleen maar naar een verhaal luisteren en een werkje doen. Nee, het werd echt al een beetje serieuze Bijbelstudie. En met de tijdlijn gingen jullie kijken waar sommige verhalen plaatsvonden. Ja, en nu is het zover dat jullie van zondagsschool afgaan. En dat jullie naar de catechisatie gaan. En dan ga je verder leren uit Gods woord. Ja, en wat staat ze nou toch met die knuffels op dat podium, hè? Ja, nou, dat zal ik jullie vertellen. Want ik wil jullie wat meegeven uit de Bijbel. Ik leg ze even neer. Want kijk eens, hier liggen ze al. Jullie krijgen straks allemaal zo'n hele mooie Bijbel. En ik pak er vast even eentje uit. Want ik wil jullie iets uit de Bijbel meegeven. En ik ga eens even kijken. Deze is voor Raven. Nou, Raven, ik mag hem wel even gebruiken. In Psalm 121, daar staat iets heel moois. En dat wil ik meegeven aan jullie allemaal. Even zoeken hoor. Het is een beetje onhandig met die microfoon. In Psalm 121, hier staat het. Daar staat dat de Heere God altijd over je waakt. Waar je ook gaat, waar je ook staat, God gaat met je mee. God helpt je, God is bij je. Dat staat in dit prachtige boek, Gods woord, wat jullie straks zo krijgen. En waarom nou die knuffel? Nou, ik was van de week op kamp. Wie is er ook al op kamp geweest? Zijn jullie allemaal op kamp geweest? Groep 8 kamp. Nou, ik was van de week op kamp. En toen ik zo, wij lagen in tenten. En toen ik zo midden in de nacht eventjes samen met de andere juf van groep 8 even alle tenten langs ging om te kijken of alle kinderen al lekker een beetje in hun slaapzak lagen. Toen viel mij op dat alle kinderen een knuffel bij hadden. Groep 8, zeker weten. De stoerste jongens hadden de meeste knuffels. En de stoerste meiden ook. En ik zei daar wat van. En nou, ik vroeg, waarom wil je nou zo graag die knuffel mee? En één meisje zei het heel mooi, vond ik. Ze zei, juf, dat geeft mij een veilig gevoel. En toen dacht ik, hey. Toen moest ik later dus denken aan Psalm 121. Een knuffel, zeker als je weg bent van huis, geeft je een veilig gevoel. Want het is vertrouwd, het ruikt naar thuis, hij is zacht. Het is een veilig gevoel. Nou, en zo is het ook met God. God geeft je een veilig gevoel. Maar er is één verschil. God geeft niet alleen een veilig gevoel, want een gevoel is er ook wel eens niet, hè? Maar bij God is het zeker weten dat Hij altijd bij je is. Net zoals die knuffel je een veilig gevoel geeft, zo geeft God jou ook een veilig gevoel dat je mag weten, bij God ben ik veilig. Hoe mijn weg nu ook gaat. Jullie gaan allemaal weer nu een nieuwe stap maken, hè? Een middelbare school. Misschien heb je er hartstikke veel zin in. Misschien vind je het ook wel super spannend, wat ook heel logisch is. Maar jullie maken allemaal een nieuwe stap. Maar weet dan dit, wat in die Bijbel staat, waar die je zo krijgt. God gaat met jou mee. Bij iedere stap die je maakt. Hey, en weet je, de Bijbel, ik heb het net nog even opgezocht of het echt zo is, maar het is echt zo. De Bijbel is het meest verkochte boek op de hele wereld. Zo belangrijk. Lees er veel in. En Psalm 121, die mag je van mij wel elke dag lezen. Nou, jullie krijgen zometeen van de juffen de Bijbel en nog een mooi dagboekje erbij. En dan komen jullie ook even op het podium. En we gaan straks uit de Bijbel lezen. En nu zouden we het leuk vinden. Wie van jullie, alleen als je het wil, het zijn 8 versen. Wie van jullie zegt, nou, ik wil wel een vers lezen uit mijn Bijbel van de schriftlezing. Wie zou dat willen? Niemand. Echt niemand. Oh, help. Nee, zeker weten. Het hoeft niet, hè? Zeker weten? Oké. Okay. Nou, dominee, dan moeten we het toch zelf oplossen. Komt wel goed, hè? Maakt niet uit. Hey, jullie mogen hier komen staan. Doe ik deze weer netjes terug. Moet je deze ook hebben? Nee?
ook een Bijbel heeft ontvangen. Het een mooie groep zo. Jullie mogen zo dadelijk in elk geval 1 Petrus 2 opzoeken. Net als alle anderen, als we dat gaan lezen. Mooi om mee te lezen. En de komende jaren hopen we jullie op catechisatie ook een beetje wegwijs te maken. Als vervolg op wat jullie allemaal hebben gehoord in het lezen in de Bijbel. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we luisteren naar een lied dat de weg wijst. Juist ook als je het moeilijk hebt. Op alle momenten in je leven mogen we gaan tot de Heer Jezus. En dat zul je ook zien als je veel in de Bijbel leest, hoe steeds alles wijst op hem. Elisa, Elisa en Elisa, die gaan dat... We gaan samen lezen uit de eerste brief van Petrus en we lezen 1 Petrus 2 vanaf vers 4 tot 12. Wacht even tot ook degene, de nieuwe eigenaren van de Bijbel het allemaal gevonden hebben. En dan weet je meteen waarom het zo mooi is dat je de komende jaren ook iets met de Bijbelboeken gaat doen. Als zij er heeft, dan is het mooi om die door te geven aan de anderen. We nemen dit moment even, want in de loop van de jaren heb ik zo vaak de vraag gehad, waarom moeten we de Bijbelboeken leren? Nou, hierom, onder andere. En nog veel meer om te zien wat de verbanden zijn. Dit is een brief waar we uit gaan lezen. Een brief die Petrus, die apostel van Jezus, die discipel van Jezus, geschreven heeft aan christenen in allerlei plaatsen. En we lezen nu dus eigenlijk maar een klein stukje van een brief die veel langer is. Dus als je het goed zou willen doen, dan zou je eigenlijk een hele brief moeten lezen. Want hopelijk gaan we normaal gesproken niet zo met brieven van mensen om, dat we ergens een stukje tussendoor pakken en alleen dat lezen. Maar vandaag doen we dat wel. En Petrus is al even aan het schrijven. Als hij begint over een levende steen. 1 Petrus 2 vanaf vers 4.
En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Tot zover.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen maar hoort, maar er ook naar leeft. Ik zie al een heel aantal kinderen hier vooraan, er zullen anderen ook hebben gaan, die al een touwtje ertussen hebben gelegd, heel goed. Omdat we ook straks steeds terug zullen keren naar wat Petrus hier nu allemaal schrijft, om dat helder te krijgen wat dat betekent voor ons leven. Centraal staat daarbij het zevende vers. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok. Na de preek in antwoord op de verkondiging zingen we samen, Heer, u bent het fundament. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is het kostbaarste in je leven? Zou je die vraag voor jezelf eens kunnen beantwoorden? En snel kunnen beantwoorden met het eerste dat bij je boven komt. Wat is het kostbaarste in je leven? Wat is voor jou het meest waardevol? Nu je een antwoord hebt, want ook weet ik niet is een antwoord, nog een paar vragen over dat antwoord. Is dat antwoord altijd hetzelfde geweest in de loop van de jaren? Of is dat bijvoorbeeld in het afgelopen jaar, in het afgelopen seizoen veranderd? Waaraan is te merken dat dit wat je net bedacht, zo kostbaar voor je is? Of waaraan is dan te merken dat je niet meteen weet wat kostbaar voor je is? En wat denk je? Zou het antwoord bij ons allemaal en degene die om je heen zitten en degene die thuis meedoen, zou het overal hetzelfde zijn? Is het meest kostbare voor ons allemaal gelijk of zou er verschil tussen zitten? Als we dan toch aan het vragen zijn, ga ik nog maar even door met vragen. Wat voor jou het meest kostbaar is, kun je daar ook op vertrouwen? Kun je daar je leven op bouwen? En kun je daar ook op vertrouwen als je sterft? Zomaar heel wat vragen om mee te beginnen. En vanmorgen laat de Heilige Geest ons onze antwoorden op die vragen bekijken in het licht van Gods woord. En dat is mooi, let maar op. En hij doet dat door die eerste brief van Petrus, waarin klinkt: voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Het thema voor vanmorgen is leef. Hoe kostbaar, geliefde? Hoe kostbaar, geliefde? Petrus schrijft een brief aan christenen en zegt: weet je wat voor jullie gelovigen kostbaar is? Jezus. Voor de catechisanten die al wat langer meegaan en dit jaar de catechisatie hebben gevolgd, zou dat eigenlijk helemaal geen verrassing moeten zijn. Zij weten, wanneer een dominee een vraag stelt, is het antwoord altijd Jezus. Wat is het kostbaarste in je leven? Jezus. Maar is hij dat ook echt in ons leven? Waarom zou hij dat zijn? Petrus die noemt Jezus, je kunt dat zien in vers 4, de levende steen. En even later noemt hij die steen kostbaar. Oké, zo op het eerste gehoor klinkt dat toch wel wat bijzonder. Of niet? Er zitten wat vreemde dingetjes aan. Goed, een kostbare steen, daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen. Een kostbare steen, dan kun je bijvoorbeeld denken aan edelstenen. Die prachtige, mooie, gladde, glimmende stenen in allerlei kleuren. En dit zijn dan nog maar goedkope steentjes, koop je voor 10 euro per zakje bij Marktplaats. Maar er zijn edelstenen die veel duurder zijn, zoals diamant of bijvoorbeeld rode beryl, dat zelfs vele malen waardevoller is dan goud. En daar kun je prachtige sieraden van maken. Kettingjes, oorbellen. Ja, edelstenen, dat zijn kostbare stenen, dat snappen we. Alleen, het lastige is dat Petrus het niet heeft over edelstenen of over sieraden. Voor het beeld dat hij gebruikt, moet je niet bij een juwelier zijn. Maar op de bouw. Even resetten. We zijn op de bouw. We zijn niet meer bij de juwelier. En er wordt een gebouw gebouwd. En er wordt gesproken over een steen. De bouw en de steen. Dan denk ik toch al snel aan een baksteen. En die baksteen die kan allerlei kleuren hebben. Geel, rood, grijs, je zegt het maar. Zo'n strakke, rechthoekige steen van 20 bij 10 bij 5 bijvoorbeeld. En Petrus die vertelt dat die steen waar hij het over heeft door de mens is afgekeurd, vers 4. Zou die steen geknapt zijn of zo? Of is die stuk gevallen? Of is er misschien een stuk af? En heb je dat wel eens gehad? Dat je per ongeluk met een fiets of een kruiwagen of een skelter net de deur van de auto net langs een muur gaat en dan als een stuk van de muur afgaat. En dat je je dan ook nog drukker maakt over een ander iets dan over die steen. Dat is lelijk, hè? Zo'n beschadigde baksteen. Ja. En opnieuw is dat het verkeerde plaatje. Als je naar de bouw gaat vandaag de dag, dan kun je daar allerlei pallets zien staan met allemaal gelijke baksteen. En je kunt die dingen gewoon op maat bestellen. Zoals deze ook, 20 bij 10 bij 5. Met weinig moeite bestel je een hele pallet vol. Maar dat was vroeger wel anders. Toen kon je niet zomaar een pallet bestellen met allemaal bakstenen van exact dezelfde maat. De eerste lezers van die brief van Petrus, dat is al lang geleden, dat ze die brief ontvingen en voor het eerst lazen. Die hadden een heel ander plaatje bij de bouw. Stenen die worden uitgehouwen. Of met de hand gemaakt. En alle stenen zijn uniek. Er is er geen één gelijk van de stenen die gevonden worden of bewerkt worden. Vaak nog vele malen groter dan deze. Er is er geen één gelijk, ze zijn allemaal uniek. En kijk, en dan wordt het een ander verhaal. Want om een gebouw te kunnen bouwen, moet je eerst geschikte stenen uitzoeken. Als je een gebouw moet bouwen van ongelijke stenen, dan moet je wel voor zorgen dat je in elk geval op de hoeken een stevige steen neerzet, een goede steen met de juiste vorm. Die functioneert als een soort fundament, geeft stevigheid aan het gebouw. Als die hoekstenen verkeerd zijn, dan is de hele stevigheid uit het gebouw weg. En op de bouw keurt men dus stenen. Sommige stenen worden meteen aan de kant gegooid, daar heb je niks aan. En andere stenen zijn misschien bruikbaar ergens in de muur. Maar de kostbaarste stenen, dat zijn de hoekstenen. Want zonder goede hoeksteen stort het gebouw in. En langzaam maar zeker wordt dat plaatje wat duidelijker. En toch nog één ding. Er kan in de loop der eeuwen heel wat veranderd zijn op de bouw. Maar één ding is nog wel steeds hetzelfde. Stenen zijn dood. Stenen leven niet. Kijk, wat je wel kunt doen, is je kunt oogjes op een steen plakken. Maar het verandert weinig, de steen blijft dood. En toch wordt Jezus door Petrus een levende steen genoemd. Een levende steen. Dat verwacht je niet. En dat is precies de reden waarom Petrus dit beeld gebruikt. Want een levende Jezus verwacht je namelijk ook niet. Hij was dood en hij leeft. Hij werd en wordt door mensen verworpen, maar hij is door God uitgekozen als hoeksteen. En door Jezus laat de Heere God een oude belofte in vervulling gaan. Heel lang geleden, al lang voordat Petrus die brief schreef, eeuwen geleden, sprak God door de mond van een woordvoerder, de profeet Jesaja. En hij sprak tot zijn volk Israël. Israël dat vertrouwt op allerlei kostbaarheden dat het zelf heeft verzameld. Laten we dat gedeelte eens opzoeken. Dus in het Oude Testament, als je het eerste deel van de Bijbel gaat, als je de Bijbel in het midden open doet, zit je bij de psalmen. En dan ga je nog iets verder bladeren en dan kom je op een gegeven moment bij de profeet Jesaja. Jesaja 28. En dan daarvan vers 16. Jesaja 28 vers 16. Bij mij is dat bladzijde 1100, maar ik weet niet of jullie dat helpt. Jesaja 28 vers 16. Daar staat: daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. En wie gelooft zal zich niet weghaasten. En Petrus die wijst ons nu op Jezus en hij zegt, daar is die kostbare hoeksteen. En niet zomaar heet een van de clubs hier de hoeksteen. Het gaat om Jezus. Hij is het fundament. Hij is de hoeksteen. En waarvan dan? Nou, Petrus die zegt, en dat is het mooi als je dat touwtje hebt liggen, 1 Petrus 2 vers 5. Hij is de hoeksteen van een geestelijk huis, een geestelijke tempel. En om te begrijpen wat Petrus zegt, is het zo belangrijk om te weten wat dan de betekenis van dat woord tempel, de tempel van God in de Bijbel is. Wat is nou de betekenis van de tempel? De tempel laat zien dat God onder de mensen, bij de mensen wil wonen. Anders gezegd, de tempel maakt zichtbaar dat God aanwezig is. En de tempel staat symbool voor die verbinding tussen God en zijn volk. En Petrus zegt, christenen mogen levende stenen zijn in een geestelijke tempel waarvan Jezus de hoeksteen is. En daar worden christenen toe geroepen. Vers 4, en kom naar hem toe. En kom naar hem toe als een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan zegt hij, want dan wordt u zelf ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus anders gezegd, wil je echt leven? Leef. Voeg je bij Jezus. Kom dan maar bij mij, zegt hij. Wil je echte verbinding met God? Kom maar bij mij, zegt hij. En ook door u, jou en mij heen wil God zijn aanwezigheid onder de mensen laten zien. En dat kan alleen maar als we ons voegen bij die kostbare hoeksteen Jezus. Alles hangt af van Christus, van Jezus Christus. Hij heeft het offer gebracht dat ons in verbinding brengt met de levende God. Zijn bloed vloeide, hebben we vorige week nog bij stilgestaan, om onze zonden te bedekken. Zijn bloed vloeide om al die keren te bedekken dat wij dat leven zonder God veel kostbaarder vonden dan het leven in gehoorzaamheid aan hem. We kunnen niet leven zonder hem. Hij is het fundament voor het echte leven. Dat eeuwige leven. Het leven met God. En daarom is hij zo kostbaar. En zie je het? Ziet u het? En zie je hem? Want wat een verschil maakt hij. Want door hem is er toekomst. Petrus zegt in vers 10. Eens was u geen volk. Maar nu bent u Gods volk. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen. Er is toekomst. En door de Heer Jezus, de hoeksteen, is die toekomst geopend voor iedereen die op hem vertrouwt. En Petrus zegt dan, voor u dan die gelooft, vers 7, is hij kostbaar. Voor u die gelooft. Maar Petrus is nog niet uitgesproken. Maar, zegt hij, daarachteraan in vers 7. Voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn waartoe ze ook bestemd zijn. En als Petrus zulke dingen zegt, dan hebben we misschien snel de neiging om aan allerlei anderen te denken. Het zou kunnen. Wij zijn toch niet diegene die de hoeksteen hebben afgekeurd. We hebben notabene een club daarna vernoemd. Hele discussies zijn er gewijd aan deze uitspraak van Petrus dat Jezus een steen des aanstoots en een struikelblok is waar je over struikelt voor hen die zich aan Gods woord stoot. Door ongehoorzaam te zijn en dan staat er waartoe ze ook bestemd zijn. En in die discussies, zullen jullie in de catechisatie vast nog wel eens een keer iets over horen, wordt dan de leer van de uitverkiezingen erbij gehaald. Dat gaat dan over mensen die niet uitgekozen zijn, uitverkoren zijn. En je kunt er van alles van denken. Maar Petrus heeft het over mensen die Gods woord hebben gehoord en er zich aan stoten door het niet te gehoorzamen. En het is duidelijk dat alles te maken heeft met het afwijzen van Jezus de hoeksteen. Zonder wie alles instort. En we kunnen bij die tekst naar allerlei andere wijzen. Maar laten we vooral oppassen dat de tekst niet over ons gaat. En daarom luisteren naar die oproep, kom naar hem toe als naar een levende steen. En luister naar deze woorden in vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En die u, daar mogen we bij horen. Niet vanwege wie wij zijn, maar vanwege hem die zo kostbaar is. Voeg u bij hem. Kom naar hem toe. En christenen mogen door Jezus Christus delen in die nieuwe verbinding die God wil aangaan met zijn volk. En Petrus haalt hier allerlei titels aan die het volk Israël in het oude verbond ontvangen heeft. Een uitverkoren geslacht, zegt hij. Uitverkoren om een taak te verrichten. Om de grote daden te verkondigen van God. Hij noemt hen een koninklijk priesterschap. En priesters die hebben de taak om mensen bij de Here te brengen. Een heilig volk. Dus heilig is apart gezet voor God. Een volk dat God zich ten eigendom maakt. Hij maakt hen ten eigendom. Hij heeft het gedaan. En hij heeft die verbinding willen herstellen. En hij wil dat wij van hem zijn. We hebben een heel seizoen van kerk zijn achter de rug. Een kerk komt van Kuriaak. Aan de Here gewijd. Voor de Here. De kerk is kerk. Zoals Petrus dat zegt. Vers 9. U de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Daarvoor zijn we kerk. En als Petrus het heeft over verkondigen, dan heeft het over meer dan daden vertellen. Hij heeft het over bekendmaken. Het heeft te maken met de prijzen van God met je leven. In woorden en daden. Toon wie het meest kostbaar is in je leven. En dat is niet voorbehouden aan predikanten, aan zendelingen, aan evangelisten, aan ouderlingen, diakenen. Dat is een opdracht voor ons allemaal. Petrus die schrijft vanaf vers 11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Opdat zij die nu van u kwaad spreken, als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. En hoe doe je dat? Nou, dat begint niet bij naar jezelf kijken. Het begint bij het besef wat dat eerste woord dat Petrus gebruikt betekent. Een woord waar je zomaar net even misschien wel overheen gelezen hebt. En neem eens een moment om te laten doordringen wat de Heere zegt als hij Petrus dit woord in de mond legt. Hij zegt, begin van vers 11. Geliefden. Geliefden. Geliefde broeders, geliefde zusters. Geliefden. En het woord dat daar gebruikt wordt, dat wijst naar daadwerkelijke liefde. Het is de liefde die blijkt uit daden. Geliefde. En begin bij hem het leven. Bij hem die ons daadwerkelijk heeft lief gehad. Kijk naar zijn liefdedaad. In een andere brief, in 1 Johannes 4 vers 9, daar staat hierin is God, de liefde van God aan ons bekend geworden. Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Petrus zegt, voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Hij zegt in vers 6, wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En wat kunnen we anders doen dan de Heere daarvoor danken en prijzen. Hoor. De Heere van de kerk roept ons. De wereld is in nood. Kom naar hem toe als naar de levende steen. En dan wordt u zelf ook als levende steen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakt, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Geliefde, houd uw levenswandel onder de heiden goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen, op de dag dat naar hen omgezien wordt. Want geprezen zij hij, de kostbare hoeksteen, door wie wij leven. Heer, u bent ons fundament. Zwak wordt sterk door al uw werk. En in de storm blijft u Heer, hoogste Heer. Halleluja. Amen.
Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem houdt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Ik wou op Jezus anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op hem hoopt, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus' naam. Heer, u bent ons fundament, zwak voor sterk, door al uw
dat we van hem zijn. Dat mogen we ook samen belijden als we samen bidden. Dat Hij onze Vader is. Hij is onze Vader en wij mogen zijn kinderen zijn. We zijn van Hem. Laten we dat samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Petrus zal in zijn brief zeker niet voorbij gegaan zijn aan Psalm 118. En we zijn met die psalm begonnen. We zullen ook als slot die psalm samen aanheffen. Dat de Heere de steen die door tempelbouwers een plaats was ontzegd, als hoeksteen heeft neergelegd. We zingen zo dadelijk Psalm 118, versen 11 en 14. Even vooruitlopend op straks, als er na de dienst is, de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. En dan zal er op een gegeven moment ook een moment zijn waarop we de lunch met elkaar gaan openen voor degenen die daarbij aanwezig zijn. En het is belangrijk dat jong en oud daarbij is, ook de kinderen, omdat dan ook de uitleg plaatsvindt over hoe we verder met elkaar in gesprek gaan over dat wat we hebben gehoord. Er is een nawoord, maar er is eigenlijk ook een voorwoord voor vanmiddag. Dus voor de lunch belangrijk om allemaal bij elkaar te zijn, om dan ook te horen wat we precies gaan doen. Maar laten we nu eerst samen zingen op Psalm 118. ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.